De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van de Wint voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 8. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Seebos uit Benschop voor te gaan. De kerkdiensten van volgende week zondag, 26 januari. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. In die dienst zal de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. Ook wordt afscheid genomen van twee broeders van de kerkenraad. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van de Wint voor te gaan. Mededelingen. Jenne Keinemans, de Kosterijstraat 51, is na een kijkoperatie aan zijn knie weer thuis in afwachting van uitslagen. We denken aan hem in onze voorbeden. We herinneren u aan de wintermarkt die aanstaande zaterdag gehouden wordt in Eben-Haezer. En donderdag 23 januari wordt er een kerkenradenvergadering gehouden. Wij vragen uw gebed voor het werk van de kerkenraden. Bij de uitgang liggen deze week en de komende twee weken een aantal exemplaren van de Waarheidsvriend. Hierin is een artikel opgenomen van dominee Van de Wint. Er zijn vanmorgen twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang nu is Psalm 136, vers 22. Looft hem, nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 147, de versen 3 en 6. Zeer groot is onze Heer vol krachten. En ook het zesde vers, de Heer betoont zijn welbehagen hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 3 en vers 6. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, gaan we zingen uit Psalm 6. Het tweede vers: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En ook het vijfde vers: want wie kan na het verscheiden, dat is het sterven, op aarde meer verbreiden uw grootheid en uw lof. We zingen van Psalm 6, de versen 2 en 5. Hoor nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En toen een wetgeleerde kwam om de Heer Jezus te verzoeken en vroeg: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Toen zei Jezus tegen hem: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, heilige en barmhartige Vader in de hemel, deze morgen zijn we bij elkaar gekomen en weten we ons bijeengeroepen in de kerk of thuis om u te prijzen, om uw grote naam te verheerlijken en daarvan te horen, daarvan te zingen, u aan te roepen in ons gebed, opdat wij u de lof en de eer zouden brengen. En Heere, daarvoor bidden wij ook om uw Heilige Geest. Dat u zelf in ons woont. En dat u ons daarmee vervult. Dat u ons herschept tot dat leven dat op u gericht is. Want daarin zijn we van u afhankelijk en hebben we uw Heilige Geest nodig. Hebben we het leven nodig. Het leven uit u. En daarom bidden wij ook vanmorgen. We belijden onze tekorten, ook om u te eren. Dat we van onszelf zo gericht zijn op eigen belang en eigen eer. Dat we dat najagen ten koste van u en de naast. Heere, wilt u alles waarin we uw wet hebben overtreden ons genade vergeven. Reken het ons niet toe. En zie ons aan in Christus, Hij die alles heeft volbracht, Hij die volkomen rechtvaardig en heilig is, onze middelaar, uw eigen Zoon. Wij bidden van u, wilt u om de Heere Jezus wil, ons genadig zijn en ons aannemen, dat wij niet verloren gaan in onze schuld en ellende, maar dat we met u mogen leven. Dat we u kennen en lief hebben met heel ons hart. Dat we in de vrijheid leven die u geeft. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. Wij bidden van u, wilt u dat ook in onze harten leggen. Het vertrouwen op uw woord, op uw belofte. Op de zaligmaker. En versterk het Heere, want het wordt aangevochten door allerlei vragen in ons eigen hart. Maar ook door de dingen van buitenaf, wanneer we zo bezig zijn in de week met ons werk, met allerlei druktes, wanneer anderen om ons heen niet met u leven. En wij bidden van u, Heere, maak ons dan standvastig om u niet te verlaten. Sterk het geloof dat we u trouw mogen zijn, dat we vast en diep in ons hart mogen weten wie u voor ons bent. En dat we u daarin zoeken en eren. We bidden ook om die zegen over uw woord. We zijn vanmorgen ook hier in de kerk bijeen in de eredienst om u groot te maken, maar ook om daarvoor uw woord te openen, zodat we ook zullen luisteren. U bent de koning der koningen. U bent de Heere van de gemeente. U bent die God die ons roept en ons het licht van de schrift geeft. En wij bidden van u, geef dat de Bijbel ook zo voor ons open gaat, dat we de boodschap daarvan ontvangen in ons hart. Dat we ons daarin kunnen verheugen. Dat we de blijdschap mogen kennen en proeven die er is in de Heer Jezus Christus. Zijn grootheid en genade. Schenk ons ook dat deze morgen. We bidden u dat u ieder gedenkt ook in de taken die er te verrichten zijn. Geef daarin uw kracht en zegen. U bidden voor de kinderen bij de oppas. En degene die daar zorg dragen voor de kinderen. Wilt u ook met uw zegen hen nabij zijn. Zegen uw kerk over heel de wereld. Laat overal uw woord zijn kracht doen. Dat het vele mensen bereikt onder alle volken. Zodat uw kerk wordt bijeen verzameld. vanuit allerlei culturen en generaties en talen, dat er zo één groot volk zal worden gevormd om u te dienen en u groot te maken. Zegen daarvoor de verbreiding van uw woord. Gedenk christenen die lijden onder verdrukking. Wilt u hen helpen en u troost geven, standvastigheid. Heere, hoor de gebeden die zij tot u opzenden. Hoor onze gebeden voor hen en voor onszelf en voor uw kerk wereldwijd. We bidden u voor het Joodse volk. Gedenk het in uw trouw en geef dat uw woord ook daar zijn kracht doet in de harten van de mensen. Opdat zij de weg, de waarheid, het leven mogen kennen in Jezus Christus die u gezonden hebt. We leggen deze dingen voor u neer. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen lezen in het evangelie naar Lucas. En lezen uit hoofdstuk 8. De versen 40 tot met 56. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Lucas 8. Lucas 8, vanaf vers 40. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Het gebeurde toen Jezus terugkeerde dat de menigte hem ontving. Want ze waren allen op hem blijven wachten. En zie, er kwam een man van wie de naam Jairus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen. Hij had namelijk één kind, een dochter van ongeveer 12 jaar. En die lag op sterven. Toen hij erheen ging, drong de menigte zich om hem heen. En een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achter naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. En onmiddellijk hield het vloeien van het bloed op. En Jezus zei: wie is het die mij heeft aangeraakt? Toen zij het allen ontkenden, zeiden Petrus en die bij hem waren: meester, de menigte duwt tegen u aan en verdringt u. En u zegt: wie is het die mij aangeraakt heeft? Jezus zei: iemand heeft mij aangeraakt. Want ik heb gemerkt dat de kracht van mij uitgegaan is. En toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar hem toe. En nadat zij voor hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar: heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Terwijl hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge en zei tegen hem: uw dochter is gestorven. Val de meester niet lastig. Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde hij hem: wees niet bevreesd. Geloof alleen en zij zal behouden worden. Toen hij in het huis gekomen was, liet hij niemand binnenkomen dan Petrus, Jacobus, Johannes en de vader en de moeder van het kind. Allen huilden luid en bedreven rouw over haar. Hij zei: huil niet. Zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En ze lachten hem uit, omdat ze wisten dat zij gestorven was. Maar toen hij hen allen naar buiten gestuurd had, pakte hij haar hand en riep: Kind, sta op. En haar geest keerde terug en ze stond onmiddellijk op. En hij gaf opdracht dat men haar te eten zou geven. En haar ouders waren buiten zichzelf. En hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen wat er gebeurd was. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst voor de preek vanuit dit Bijbelgedeelte noem ik u vers 52 en 53. Zullen we stilstaan bij de geschiedenis die we hebben gelezen en dan met name vers 52 en 53. Allen huilden luid en bedreven rouw over haar. Hij zei: huil niet, ze is niet gestorven, maar ze slaapt. En ze lachten hem uit, omdat zij wisten dat zij gestorven was. Drie punten in de preek. In de eerste plaats een groot verdriet. Ten tweede een vreemde lach. En ten derde een machtig woord. Dus een groot verdriet, een vreemde lach en een machtig woord. We gaan zingen van Psalm 69, vers 1 en 7. Ook een psalm over verdriet en nood. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En dan zingen we Psalm 69, de versen 1 en 7. Gemeente, had de Heere niet wat meer haast kunnen maken? Toen Jairus hem zo ontzettend hard nodig had. En misschien zit u zelf ook op hem te wachten, dringend verlegen om hulp of om duidelijkheid. Jongens en meisjes, ik hoop dat jullie nooit een brand meemaken. Maar stel je voor dat bij jullie een schuur in de brand staat en je ziet het en je schrikt en de brandweer die wordt gebeld. Nou, die moet zo snel mogelijk komen. Waar blijft hij toch? Het vuur komt uit die schuur naar buiten. En straks slaat het nog over naar het woonhuis. Nou, dan gaat het helemaal mis. En je loopt naar de straat. Komt die brandweer er nou al aan? Tja, eerst moeten de brandweermannen heel snel van hun huis naar de kazerne. Maar hoor, daar horen we de sirene. En je woont langs een kanaal en die brandweer die komt van de andere kant. En wat gebeurt er? De brug. Die staat net open. Hé, laat ze toch opschieten. Je wordt helemaal ongeduldig. Nou, vanmorgen horen we over een man. En die heet Jairus. En er is bij hem geen brand. Maar toch is er iets waar haast voor nodig is. Hij heeft een zieke dochter. 12 jaar. En ze is heel erg ziek. En haar vader en moeder zien dat ze zal gaan sterven. Maar ze horen dat de Heer Jezus weer terug was. Hij was overgevaren naar de overkant van het meer. En nu is hij weer terug. En vader Jairus die gaat gauw naar Jezus toe. Want de Heer Jezus die geneest de zieken. En zodra Jairus bij hem aankomt, valt hij voor hem neer, smekend of Jezus direct naar zijn huis wil komen. Alsjeblieft, Heere, kom toch. Mijn dochter is zo ziek. Ik ben bang dat ze niet lang meer leeft. Maar als u bij haar komt, als u haar de handen oplegt, dan zal ze weer beter worden. Dat gelooft Jairus vast. En de Heere gaat met hem mee. En niet alleen Jezus, maar een grote menigte van mensen. Met elkaar lopen ze naar het huis waar dat meisje is. Jairus die blijft natuurlijk dicht bij de heiland Jezus. En dan stopt Jezus plotseling. Hij staat stil. En hij draait zich om. En hij vraagt: wie heeft mij aangeraakt? En dan volgt er een heel gesprek. Terwijl ze stilstaan. Eerst met de discipelen. Die vinden het een vreemde vraag. Er zijn zoveel mensen dicht om hem heen. Er zijn zoveel mensen die Jezus aanraken, denken ze. En dan volgt er een gesprek met een vrouw. Een vrouw die ziek was. En die was gekomen en die heeft zo de Heere aangeraakt aan zijn kleed. En nu moet ze tevoorschijn komen. En ze is tevoorschijn gekomen. En ze zegt, ja, dat heb ik gedaan. En die vrouw die doet haar hele verhaal, het verhaal over haar ziekte en dat ze zo vaak naar dokters was geweest en over haar genezing nu door de Heer Jezus. Maar ja, zo schiet het niet op. Dat dochtertje van Jairus, ligt op sterven. En alle hoop is gevestigd op Jezus Christus. Maar dan moet hij toch wel snel komen. Nu stopt hij. En let wel, gemeente en kinderen. Die vrouw die houdt hem niet tegen. Ze heeft van achteren zijn kleed aangeraakt. Dat was voor haar genoeg. En ze wilde verder helemaal geen aandacht krijgen. Maar Jezus zelf, die blijft stilstaan. En Jezus die vraagt naar haar. En hij laat haar dat hele verhaal doen. De Heer Jezus die zegt niet, u wil ik straks nog even spreken, maar ik moet nu eerst snel verder. Nee, hij neemt er gewoon de tijd voor. Nou, wat denken jullie? Zal Jairus niet heel ongeduldig worden? Laat de Heer toch opschieten. Kom toch gauw. Dat is best moeilijk. Als de Heer niet snel komt helpen. En je denkt dat je wel heel snel hulp nodig hebt. Maar als je dat niet snel krijgt. Dat is toch wel best moeilijk. Misschien raakt Jairus geërgerd. Waarom praat Jezus zo lang met die vrouw? Hij moet mee, snel, naar Jairus, zijn zieke dochter. En hoor eens wat Jezus zegt tegen die andere vrouw. Heb goede moed, dochter. Dochter. Ja, zo noemt Jezus haar. Zij hoort ook bij het volk van God. Ze mag een dochter van God zijn. Ze is in genade aangenomen. Ja, eerst, die denkt natuurlijk aan zijn eigen dochter. Maar Jezus, die is ook voor anderen gekomen. En die wil hij net zo goed helpen. Zodat zij kinderen van God mogen zijn. Ja, de Heere die heeft haar beter gemaakt. Ze is genezen. Alleen, wat er dan gebeurt, gemeente. Dat is toch wel heel triest. Iemand die komt naar Jairus toe en die zegt, uw dochter is gestorven. Alsof de grond onder zijn voeten wegzinkt. Te laat. Valt de meester niet meer lastig. Nou ja, lastig vallen. Zo negatief moet je dat niet zien. Er zit iets in dat woord van aandringen, opjagen. U hoeft niet zo ongeduldig meer hem mee willen trekken. Het is toch te laat. Ze is niet meer. Schrijnend. Die twee gevallen naast elkaar. Die andere vrouw is wel genezen. Maar de dochter van Jairus niet. Zij sterft. Ze is gestorven. Die ander is blij en gelukkig. Jairus is diep, diep bedroefd. En dat kan zo moeilijk zijn. Wellicht weet u het ook. Anderen slagen voor hun examen en jij niet. Anderen trouwen, krijgen kinderen, jij niet. Anderen krijgen genezing, uw man of vrouw niet. Wat is dat moeilijk? Of in het geestelijk leven, anderen ontvangen veel vrijmoedigheid en veel blijdschap in het geloof. En u ervaart zoveel aanvechting en je hebt zoveel last van twijfel in je hart. kan zo moeilijk zijn. Voordat de Heere is gearriveerd bij Jairus' huis, is dat meisje overleden. En toen ze nog leefde, was er hoop. Maar nu is ze te laat. Alle hoop vervliegt. Tenminste, zo ziet het er toch helemaal uit. Denk je. En denken zij. Ja, zover heeft de Heere het nu laten komen. De nood was groot en die nood is nu nog veel groter. De dood is ingetreden. En wat kun je dan nog verwachten? Niets toch? Dat vertrouwen op Jezus, dat komt in de crisis. En zo gemeente, zo kan de Heere dat doen met ons. In zijn weg. Met je leven. Dat je hem zoekt en dat je op hem hoopt, maar je komt ermee in de knel. Zo kan de Heere dat doen. Je dacht, het zal wel goed komen. Je hebt gebeden. Maar je ziet het niet meer. Het gaat zo anders. Wat kun je je verloren voelen? En je voelt hoe dood en duister je van binnen kunt worden. Kunt zijn. En God leidt zijn kinderen bij tijden door de crisis heen. De diepte dat ik mijn zwakheid voel. En ik kan mezelf niet overeind houden. En ik heb niets meer in handen. Heb ik me dan vergist? En is dat wel voor mij? Hoe kan dat toch ooit? En daar klinkt Jezus' stem. Wees niet bevreesd. Ja. Wees niet bevreesd, zegt hij tegen Jairus. En hij gaat toch mee. Voor hem is het niet afgelopen. Voor Jezus is het niet einde verhaal. Voor hem is het niet hopeloos. En Jezus komt in het huis van Jairus. En er zijn de rouwklagen zoals de gewoonte was. Klaagvrouwen die luid jammeren en die huilen. Ook mensen met fluiten die treurige muziek laten horen. Wat zegt Jezus daar? Er is groot verdriet. Zo'n jong meisje. Jairus en zijn vrouw hadden één kind. Aan het begin van haar bloei al geknakt. En wat zegt Jezus? Huil niet. Nou, als wij dat doen, dat is zeer ongepast. Bij ouders die een kind hebben verloren. Of dat nu kort of lang geleden is. En dan bij zo'n diep verdriet iets zeggen van huil maar niet. Dat is vreed. Ja, er worden soms dingen gezegd die laten blijken dat mensen er niks van begrijpen. Er worden soms dingen gezegd die heel pijnlijk zijn. Die het nog erger maken. Wanneer je iets zegt bij zo'n groot verdriet. Alsof het toch niet zo heel erg is. Wanneer je iets zegt alsof je hier of daar dan nog maar blij mee moet zijn. Of alsof je er niet meer aan mag denken. Dan begrijp je er niks van. Wie zal zo'n groot verdriet kunnen peilen? Ook bij andere oorzaken van rouw, van verdriet. Maar nu zegt Jezus, huil niet. Ik denk niet dat u dat zomaar kunt nadoen, gemeente. We hebben de taak, zegt de Bijbel ook, om te huilen met de huilenden. En ook de Heer Jezus Christus zelf huilde bij het graf van Lazarus. Maar hier heeft de Heer Jezus er een speciale reden voor. En hij kan het met recht vragen om er anders tegenaan te kijken. Want hij komt het goed maken. Hij komt het goed maken en daarom hoeft men niet te huilen. Hij geeft hoop en met de hoop die hij geeft, kan hij ook werkelijk troosten. Er is een groot verdriet, dat is het eerste punt. Ten tweede een vreemde lach. Toen dat schokkende bericht kwam, ze is gestorven. Wat heeft de Heere toen gezegd tegen Jairus? Wees niet bang, geloof alleen. En ze zal behouden worden. Geloof alleen. Houd er vertrouwen in. Vertrouwen in Jezus, meer niet. Dat is genoeg. En dat lijkt toch zeer ongerijmd. Dan ben je tot Christus gekomen en je hebt hem om hulp gesmeekt, maar hij laat zich ophouden en dat kind sterft. Hoe kun je dan nog langer vertrouwen? Hoe kun je nog langer geloven? Terwijl de dood daar is. Of u hebt een andere diepe teleurstelling en je ziet geen oplossing meer. Geen mogelijkheid. En zo kan het op u afkomen. In de dingen van uw levensgang. Zo kan het ook op u afkomen in het geestelijk leven. U leert uw schuld zien. Uw ellende kennen van uw ziel. En hoe kom je daaruit? In onszelf vinden wij niets dan de dood. En Christus zegt, geloof alleen. Zoek het buiten jezelf. Zoek het bij hem. Bij hem is redding. Bij hem is leven, is uitkomst, zaligheid. En daarom zegt de heiland even later, in dat huis huil niet. Het ligt in diezelfde lijn. Want, zegt Jezus, dat meisje dat is niet gestorven, maar dat slaapt. En hoe reageren ze? In het huis van Jairus, ze lachen hem uit. Wat is dat voor een lach? Dan laten we er niet te hard over vallen. Het is ergens een wat wrange, een macabere lach in dat sterfhuis. Ze weten gewoon dat dat meisje dood is. En er twijfelt geen mens aan. Dat is voor hen allen zeer zeker. En daarom lachen ze, omdat die man dat ontkent. Zegt hij dat ze niet is gestorven? Zulke dwaasheid. Daar lachen ze om. En zo komen die rouwklagers dan naar buiten. En de mensen die daar zijn, buiten, die horen en zien dat gebeuren. Nou, die rouwklagers, die weten het heus wel. Jezus zegt, huil maar niet, ze slaapt. Alsof hij haar even zal wakker maken. Dat bedoelt hij natuurlijk. Voor hem is de dood slechts een slaap. Voor hem is het niet te laat. Hij kan ook hier nog helpen. In deze lach zit ook iets van het ongelooflijke. Wat Jezus bedoelt te zeggen, dat is toch niet te geloven. Het onverwachte voor een mens, waar ons verstand niet bij kan. Zo groot is het heil van God. Je eerste gedachte als mens is, dat kan niet. Dat kan niet. Ons hart is geneigd om te lachen. Wat God belooft, zijn heil. Want ja, het is toch ook heel mooi. Die gedachte, stel je voor. Ook de gedachte van verlossing, de gedachte van opstanding, dat God doden opwekt, dat hij alles nieuw maakt. Weet u hoe dat ooit mogelijk is? Het is eigenlijk te fantastisch om waar te zijn. Het lijkt een blijde droom. Je begint te lachen. Het is niet alleen maar spot, gemeente. Er ligt een diepe ondertoon in. En misschien kent u dat heel goed. Wanneer u hoort spreken over de genade van Christus, over het nieuwe leven, wat eeuwig stand houdt. Wanneer je al die grote beloften uit het woord hoort, dan kan een mens denken, maar dat geloof je toch niet? Zo onvoorstelbaar, zo groot, zo nieuw, ook voor mij. Dat je er een soort om moet lachen. Want je weet het niet zo goed. Enerzijds geeft het u hoop. We willen het graag geloven. Maar eigenlijk kunnen we het niet geloven. Of durven het niet te geloven. Of niet meer te geloven. Denk aan Sara. Zij geloofde in God. Maar die belofte van een kind, dat duurde zo lang. En toen de Heere op haar oude dag zei dat ze toen een zoon zou krijgen, toen lachten ze van ongeloof. En toch ook van diepe hoop. Het zal toch niet waar zijn? Want houd het maar eens vol. Houd het maar eens vol om op God te vertrouwen. Ook vandaag de dag in deze wereld. Dat is zo makkelijk niet. Ervaart u dat ook, gemeente? In deze wereld waar u soms weinig van hem ziet, alsof de Heere te laat lijkt te komen, al die mooie woorden alsof ze leeg gaan klinken en dan blijven geloven in zijn belofte. Verzoening voor al uw zonden, verlossing uit de greep van de duisternis, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Een mens die kan het zo ongelooflijk vinden. Dat hij lacht. En toch ook weten. Het is waar. Weet u wat Christus doet? Hij zegt niet alleen huil niet. Hij zegt niet alleen geloof alleen. Hij wekt ook geloof. Hij wekt vertrouwen. Terwijl hij ons aanspreekt. Aanspreekt met zijn woord, keer op keer. Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Doe dat maar. Er is goede grond voor. Hij is de Zoon van God. Hij is de Almachtige. Er is goede grond voor. Vertrouw op hem. Hij wekt met zijn woord, met zijn geest, het geloof. Vrees niet. Vrees niet, gemeente. Want Jezus is groter dan je angst. Hij is sterker dan de dood. Hij zal dat dochtertje wakker roepen. Hij spreekt en zo wordt alles nieuw. Ja, Iris, die heeft gehoord hoe die andere vrouw is verlost. Met vrezen en beven raakte zij Jezus aan. Maar ook dat geloof werd niet beschaamd. Uw geloof heeft u behouden. Ga in vrede. Door het geloof is zij gered. En zo wordt zij een voorbeeld voor je Iris. Want je Iris die moet het ook volhouden. Hij was in geloof naar Jezus gekomen, maar nu, met deze boodschap, blijven geloven. Het nu niet laten vallen, al gaat het door de crisis, al kan het zo ongelooflijk vreemd overkomen. Laat dat staan, dat u gelooft in hem die roept. Blijven geloven, ja Iris. houd vertrouwen. We kwamen bij het laatste punt. We zagen een groot verdriet. Ten tweede een vreemde lach. Ten derde een machtig woord. Want het kind dat was duidelijk echt gestorven. Degene die huilden en die rouw bedreven, ja, die wisten dat echt wel. En jongens en meisjes, waarom zegt de Heer Jezus dan eigenlijk, ze slaapt, dat meisje? Ze was ziek geweest en ze is gestorven. En iedereen ziet dat, maar de Heer Jezus zegt, nee hoor, ze slaapt. Wat is het grote verschil tussen slapen of gestorven zijn? En wie slaapt, die wordt weer wakker. Slaap is voor een tijdje. En daarna sta je weer op. Nou, de Heer Jezus die gaat daarvoor zorgen bij die dochter van Jairus, vanuit zijn gezichtspunt, vanuit wat hij gaat doen, slaapt ze alleen maar, want hij wekt haar op. En hoe diep iemand ook weg is, hoe ver gedaald in de ellende, ja, ook dat meisje, grijpt hij bij haar hand en hij zegt, kind, sta op. En dat gebeurt. Haar geest komt terug. Ze is beter. Ze leeft. Ze komt van het bed. Ze gaat aan het eten. Ja, eerst kon Jairus denken, die bloedvloeiende vrouw, die is wel genezen, maar mijn dochter niet. Daar is de Heere te laat. En toch is hij ook bij zijn dochter gekomen. En hij heeft haar gered. Maar nu kunnen wij zoiets denken. Ja, wij kunnen denken, dit dochtertje komt weer tot leven. Maar die en die niet. Misschien vanmorgen hier iemand, mijn kind niet. En die rouw die blijft. En toen in Jezus' tijd was dat natuurlijk ook zo. Want een paar keer heeft hij een dode levend gemaakt. Maar verder stierven er ook toen allerlei mensen. En was er verdriet dan en rouw. Mensen die hij niet kwam opwekken uit de dood. Het gebeurde toen Jezus op aarde was ook maar bij een enkeling. En daaraan zien wij, wat hij doet is vooral een teken. Hij is gekomen om later alles nieuw te maken. En hij geeft vast een teken daarvan. Zodat je weet hoe machtig hij is. En dat hij het werkelijk waar zal maken. Dat je er niet aan hoeft te twijfelen. Dat hij het kan. Dat hij het zal doen. Als hij zegt dat hij alles nieuw zal maken. En dat hij komt om de tranen af te wissen. Dat hij komt om alle angst uit te drijven. En dat hij een einde zal maken aan rouw en verdriet. Ja, om zo alles nieuw te maken, om het eeuwige leven te geven, moest Jezus zelf zijn leven eerst prijsgeven. Moest hij de last van de zonde gaan dragen. Moest hij aan alle gerechtigheid voldoen. Hij moest zelf eerst naar Golgotha. En daar brengt Christus verzoening aan. En zo is zijn offer nodig om dat koninkrijk van God te laten aanbreken. En dat koninkrijk van God, en dat alles nieuw wordt, dat nieuwe leven, dat begint in de harten van mensen, in de harten van zondaren. U krijgt het in uw hart door het geloof. Geloof alleen. Verwacht het van Christus. Luister naar zijn woord. Want daardoor gaat hij het nieuw maken. Jairus, die viel aan Jezus voeten neer voor zijn enig kind. Brengt u uw kinderen ook bij hem. Ziet u wel hun nood? dat ze bevlekt zijn met zonden. Dat ook je kinderen schuldig staan aan de wet van God van nature zonder hem. Dat mag toch onze grote zorg zijn. Hoe komen zij tot een nieuw leven, tot een leven van Gods eer? Nou, smeekt dat de Heere Jezus. Laat dat toch uw gebed zijn. Val voor hem neer, bid of hij zelf komt, ook in hun leven, en doe het ook andersom, zou je kunnen zeggen. Niet alleen met de kinderen in uw gebed naar hem, maar breng die kinderen zelf ook naar hem toe. Breng ze onder zijn woord, waarin de Heere spreekt. Want in het evangelie gebeurt het. In het evangelie en de verkondiging van het evangelie, dan pakt de Heere hun hand. En hij brengt met zijn Heilige Geest het in de harten. Ook bij jonge kinderen. Kind, sta op. De echte verandering in hun leven, in u en mijn leven, dat komt door hem. Wij zelf kunnen geen mens tot een nieuw leven wekken. Wij kunnen kinderen niet gelovig maken. De Heere doet het. En hij doet het via de prediking van het woord. En als het ook in dit opzicht bij u door de crisis gaat. En bij hoeveel ouders is dat niet zo? Houd bij de Heere aan. Verwacht het van hem. Alleen hij haalt u uit die crisis, uit die nood. Hij zal u helpen. Zonder geloof blijven in de dood. Bent u er zelf van gered? Zijn uw geliefden al gered? Zonder dat geloof, het zaligmakend geloof, zijn we verloren en liggen we onder de toren. Zonder geloof, dat betekent zonder Jezus. Is er geen vrede, is er geen toekomst bij God. En daarom neem die toevlucht tot hem, tot Jezus. Zijn machtig woord, dat wekt nieuw leven in je ziel. En het is ongelooflijk zo groot wat er zal gebeuren. Maar hij spreekt. Het is ongelooflijk. Het is waar. De ouders van het meisje die waren buiten zichzelf toen ze haar weer zagen lopen, toen ze haar weer zagen eten. Wat is er hier gebeurd? Er zijn geen woorden voor. Zo wonderlijk. En wat er daar in die kamer binnenshuis is gebeurd, dat mogen zij tegen niemand vertellen. Je kunt denken, waarom is dat? Dit kun je toch niet geheim houden? Nou, maar als zij dat gaan vertellen, wat daar binnen is gebeurd, dat zou alleen maar afleiden. Mensen zijn natuurlijk wel nieuwsgierig, ze willen precies weten hoe dat allemaal is gegaan, maar dat is niet van belang voor de mens. Ze zullen dat meisje wel zien. En iedereen wist daar in dat dorp dat ze ziek was. En die rouwklagers, die weten heel zeker dat ze was gestorven. En dan kunnen de mensen haar weer zien lopen. Rond het huis, in het dorp, dat meisje in levende lijven, dat is het getuigenis op zich van Jezus' kracht. En dat zal grote blijdschap geven. Blijdschap voor dat gezin. Ook voor anderen die haar zien lopen. Grote dingen heeft God gedaan. Machtig is de Christus, sterker dan de dood. De Heer Jezus die ontsteekt het geloof in harten. Zijn grote daden geven de mensen hoop. En dat mag ons blij maken. Dat mag ons verwonderd maken. Wie is dat toch? Jezus, hij brengt ons leven. Hij verdrijft de angst. Hij leert ons om hem te vertrouwen. Ook in de grootste noden. Ja, je zou het toch haast niet kunnen geloven. Je moet er als het ware soms om lachen. Dat dat waar is. Er komt een nieuwe tijd. Een nieuwe tijd voor allen die hem kennen. Er komt een oneindige vreugde. Een eeuwige zaligheid. Blijdschap in hem, de Heer. En zonen en dochters van hem. Die komen de strijd te boven. Dat meisje is er het teken van. Jezus Christus, het is van hem. Hij is de levende, de Zoon van God. En daarom is het deze boodschap. Geloof alleen. Vertrouw op hem. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 30. Versen 4 en 8. Best eens de bittere tegenspoed. 'S Avonds het benauwd gemoed. Dan komt er ook weer vreugde. En het 8e vers. Je hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Dat is om tot Gods lof te zingen en te springen. Een blijde rij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord. Die zak ontbonden, dat is het rouwkleed. Dat is losgemaakt. Om weer in God verheugd te zijn. We zingen van Psalm 30, vers 4 en vers 8. Laten we nu samen danken en bidden. Grote God en Vader, u brengen wij de lof en de dank voor uw machtige daden, voor uw woord, voor uw Zoon Jezus Christus, die de opstanding is en het leven. En zijn wonderen getuigen ervan. We mogen u danken en prijzen, u bent diezelfde God die wonderen doet, die leeft. Wij bidden van u, Heere, wilt u geven dat we u ook zo mogen kennen. U zullen vertrouwen. En als het door de diepte heen gaat en in de crisis komt en het soms te wonderlijk lijkt om te kunnen geloven, wij bidden van u, wilt u dan zo spreken dat u zelf de vrees en angst verdrijft en wij mogen vertrouwen op u. Dat wilt u ons toch leren. Daarvoor roept u ons. Geloof alleen. En wij bidden van u. Wilt u zo ook in ons aller hart werken. Dat we u ook kunnen grootmaken. Dat we door het geloof ook verbonden zijn. Aan de zaligmaker. Mogen uitzien naar uw grote toekomst. Waarin alles nieuw zal zijn. Pijn en verdriet voorbij. Waar geen rouw meer is. En geef dat we dan ook zo met dat leven van het geloof vervuld zullen zijn. Dat we zelf ook daarvan getuigen zijn. Zoals de ouders van dat meisje niet hoeft te vertellen hoe het nou allemaal precies gebeurd was, maar het leven van het meisje zelf een getuigenis was. Wij bidden van u, om de kracht van uw Heilige Geest, dat we ook zo onze weg kunnen gaan in ons dagelijks werk, op school en waar dan ook, ook voor elkaar binnen de gemeente, dat ons leven getuigenis is van uw goedheid en van uw genade. Genade voor zondaren. Nieuw leven in de harten van liefde en hoop. Heere, maak ons zo tot een licht, tot verheerlijking van uw grote naam. U bidden voor mensen die rouw in hun leven kregen. En Heere, in dat opzicht ook met andere dingen, dan kan het zo moeilijk zijn. Bij een ander ging het zo anders. Maar er kwam verdriet en gemis. Dat u daarin helpen en u troost geven. Uw nabijheid. Ook voor degenen die een kind zijn verloren. Of een kleinkind. Of een broertje of zusje. We bidden van u, wilt u hen in genade gedenken. Hen dragen met uw kracht. Hen helpen. Ook wanneer dat zo aan de orde komt. Wees met zieken, ondersteun hen, zegen, middelen, behandelingen, medische zorg. Geef herstel, Heere, door uw kracht en genade. En wanneer er geen genezing plaatsvindt, wilt u dan ook ondersteunen met uw Heilige Geest om hulp en vrede bij u te kunnen vinden. Wees zo met alle zieken in de gemeente. Degenen die chronisch pijn en moeite hebben, die psychisch het moeilijk hebben, wilt u ook hen nabij zijn en uw kracht geven. We bidden u ook voor Jenne Keinemans. We danken u dat de operatie die hij moest ondergaan goed is verlopen. Sterk hem, ook nu, in het verdere herstel en bij het afwachten van uitslagen. Wilt u zelf hem daarin nabij zijn. Met allen die om hem heen staan. We bidden nu dat u ook deze week ons nabij bent. In alle dingen die we te doen hebben in het dagelijks leven, maar ook binnen de gemeente. Zegen, het jeugdwerk. Andere momenten van samenkomen rondom uw woord. Geef dan licht in uw woord. Geef een band van liefde en trouw voor elkaar. We bidden nu dat u de kerkraden zegent. Van Kerkwijk en van Bruchem. Dat u de broeders wijsheid geven en liefde voor u en uw dienst. En wilt u ook de kerkraden zo samen helpen om de taken te verrichten die nodig zijn om een goed beleid te voeren tot opbouw van uw gemeente. Wees met de voorbereiding van de wintermarkt. Wilt u dat ook zegenen, zodat ook die activiteit goed mag verlopen en we ook daarin u kunnen dienen. Zo leggen we dit alles voor u neer. Onze gebeden, onze dank. U komt de lof toe. Help ons om uw woord in ons hart te bewaren. En zo onze weg te gaan. En u groot te maken. In Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 118. Het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Psalm 118, vers 8. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.